Allen heel hartelijk welkom. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Vrijdagavond zal er bowlen zijn met de JV en daarvoor kan de jeugd zich opgeven bij de leiding. En u mag de kopij voor het kerkblad voor zaterdagavond inleveren bij de heer J. Dijs. En dan mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. En de opbrengst van de diaconie-collecte is mede onderdeel voor het zendingswerk op Aruba. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van de onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar opnieuw kijken naar zondag 21, waar het gaat over de kerk als de gemeenschap van de heiligen. De gemeenschap van de heiligen, dat wil zeggen dat we als het goed is met elkaar iets gemeenschappelijk hebben en dat we daarom bij elkaar horen. We zijn hier als het goed is gekomen met elkaar om de Here te aanbidden. Daarom zingen we dat we ons hart verenigen tot zijn eer met Psalm 105, het tweede vers, Psalm 105, vers 2. We willen met elkaar het geloof belijden in de gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen. Met de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen in aansluiting daarop van Psalm 43, het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, vers 3, na de geloofsbelijdenis die we samen in ons hart als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ik nodig u uit om samen met mij de Bijbel te openen in de eerste zendbrief van de apostel Johannes en daarvan het vierde hoofdstuk, 1 Johannes 4. En dan lezen we vanaf vers 7 tot aan het einde van het hoofdstuk. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 21. Daar schrijft Johannes, en daarmee spreekt de Heilige Geest ook tot ons, geliefde, laat ons elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonde. Geliefde. Indien God ons zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, omdat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Namelijk dat zoals Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, drijft de vrees uit. Want de liefde heeft pijn en die vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem. Namelijk, dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de schriftlezing van vanavond. We willen met elkaar voorbeden doen. En ook dankzeggen. We willen dankzeggen met mevrouw Romer dat de operatie aan de galblaas is geslaagd. We willen ook dankzeggen met de heer El van Doorn uit Geervliet dat de staaroperatie goed is gegaan. We willen voorbeden doen voor de heer Bas van der Sluis uit Spijkenisse. De behandeling is voortijdig gestopt van de bestralingen. Het had niet het gewenste effect en hij is ook verder uitbehandeld. We willen ook voorbeden doen voor de schoolvakanties. Die zijn nu voorbij. De scholen gaan weer open. Voor de kinderen en de jongeren die weer naar school moeten. Het onderwijzend personeel. En ook voor het zendingswerk waar we voor collecteren van de familie Hazenoot op Aruba. Laten we samen bidden, gemeente. Heer Jezus, wat is er toch een bijzonder geheim. Dat u uit alle windstreken mensen samenbrengt. Mensen die dat zelf niet bedacht hadden van tevoren. Maar mensen die u geroepen heeft om een plaats te nemen aan uw voeten, om uw woord te horen. En om door dat woord wat u tot hen spreekt, het zaad van de wedergeboorte in de harten te zaaien, opdat mensen tot geloof komen en vernieuwd worden door dat ene evangelie van u. Ja, Heer Jezus, de apostel Johannes heeft het erover. En als hij daarover schrijft, dan is dat zoiets bijzonders, Heere. Dat die liefde die hij aan ons openbaart, die hij aan ons beschrijft, dat dat de diepste liefde is die we maar kunnen bedenken, namelijk dat u, Heer Jezus, naar deze wereld bent gekomen om voor onze zonde te sterven. En dat als we daarin geloven, dat daar bij ons ook liefde geboren wordt, niet alleen liefde tot u, de wederliefde, maar juist ook de liefde tot elkaar. En dat is iets bijzonders, Heere. Want wij hebben elkaar hier in de kerk ook niet uitgekozen. Het is niet dat we hier bij elkaar zitten vanuit een gedeelde interesse. Maar wel vanuit een gedeelde hemelse Vader. Die ons allen lief heeft. En die zijn liefde aan ons bewijst. Doordat hij nog voordat wij geboren waren. Zijn Zoon voor ons gegeven heeft. O Heere, dat dat wonder vruchtbaar mag worden in ons leven. Vruchtbaar, doordat we elkaar met een hartelijke liefde lief hebben. En dat we zo ook elkaar mogen opzoeken, mogen bemoedigen, mogen troosten. Ja, dat we als gemeente een gezin mogen zijn. Een gezin wat zich met elkaar verheugt in die ene God en Vader. In die ene Heer Jezus Christus. En die een één hoop heeft voor de toekomst. Ja, Heere, dat we ons door die eeuwige dingen u mogen vasthouden, elkaar mogen vasthouden. Ja, Heere, terwijl we weten dat u het bent die uw gemeente vasthoudt. Ja, Heere, en zo mogen we dan ook de zorgen van elkaar aan u opdragen. En ook de zorgen die we in het verleden, kortere of langere tijd geleden, aan u opgedragen hebben. Om daarvoor te danken dat u de gebeden verhoord heeft. Zo heeft u het gebed verhoord dat de operatie bij de heer Van Doorn mocht slagen. Dat is gebeurd. En hij mocht zelfs alweer lezen en zo weer bezig gaan. Heere, wat bent u goed voor hem ook geweest. In het afgelopen jaar, waarin er zoveel in zijn leven veranderd is. Maar u bent dezelfde gebleven. En u hebt uw genade ook aan hem weer willen betonen. Heer, en daar zijn wij u oprecht dankbaar voor. En dat zijn we ook met de familie Romer. Mevrouw Romer naar het ziekenhuis was voor die verwijdering van die galblaas die haar een aantal maanden geleden zo parten gespeeld heeft. Heer, en hoe vaak is het wel niet geweest dat u met haar meeging naar het ziekenhuis? En toch is het geen vanzelfsprekendheid. Maar mogen we u telkens weer hartelijk danken voor uw bewarende en sparende hand. En we bidden u, Heere, dat er ook verder herstel mag inzetten. We willen u ook bidden, Heere, voor de Heer van de Sluis. Als hij de boodschap te horen gekregen heeft dat er niets meer voor hem te doen is. Ja, Heere, zo is het vanuit de medische wetenschap bezien. Vanuit die invalshoek is er niets meer voor hem te doen. Behalve wat pijnstilling te geven. Maar Heere, bij u is er nog heel veel te doen. Want bij u zijn alle dingen mogelijk en hij heeft op u zijn hoop gevestigd. Niet zozeer dat hij nou de genezing hier op aarde zal krijgen. Maar hij heeft die vaste hoop op u gekregen. Dat u hem zal genezen als u hem tot zich roept. Als voor hem de uitnodiging straks uitgaat om binnen te komen en aan te liggen met Abraham, Isaac en Jacob. Heere, u weet dat hij daar naar uitziet. En tegelijkertijd zijn er ook banden hier op aarde die moeilijk zijn om los te laten. De familie, het gezin, de kleinkinderen. En zelfs achterkleinkinderen die nog op komst zijn, die nog zo graag zou willen zien. Maar tegelijkertijd weet hij ook, Heere, en dat we dat allemaal mogen weten, dat onze tijden in uw hand zijn. En dat dat maar goed is ook. Heere, wil hem nabij zijn. En we zeggen u dank dat de pijn allemaal meevalt. En dat dat ook echt een gebedsverhoring is, elke morgen opnieuw. Dat hij het zo mag ervaren, dat die gunstbewijzen van u nieuw zijn elke morgen. Heere, houd hem vast in uw genade. Opdat hij ook de genade krijgt om straks in vrede zijn ogen aan deze zijde van het leven dicht te doen en te sluiten. En straks te openen en u van aangezicht tot aangezicht te mogen aanschouwen. En Heere, zo dragen we hem en zijn familie aan u op. En zo dragen we elkaar aan u op. Want er zijn er velen ook weer vanavond opgekomen met zorgen en met verdriet. En met dingen die ons hart bezwaren. En Heere, al die dingen die we misschien zelf nu niet hardop kunnen zeggen, maar die wel bij u bekend zijn. Ach, Heere, schijn daar ook met uw licht over. En geef ons dat we niet in de put van de zorgen wegzinken, maar dat onze ogen gericht zijn op de Heer Jezus. Op de Heer Jezus die ons belooft dat er een dag zal komen dat alle tranen van de ogen afgewist zullen worden. En dat het gedaan is met ziekte en leed. Heere, we zien uit naar die dag. Maar we hebben hier op de aarde nog een tijd te vervullen. En in die tijd gebeuren gewoon de dingen van het alledaagse leven wat we aan u op mogen dragen. De schoolvakanties zijn inmiddels weer voorbij en van de week doen de scholen de deuren weer open. En dan zijn er weer docenten geweest en onderwijzend personeel. En ondersteunend personeel dat zich voorbereid heeft op dat nieuwe schooljaar. Om de klas, de nieuwe klassen te verwelkomen. Heren, en we bidden u dan ook voor de kinderen en voor de jongeren. Dat als zij weer naar school gaan, dat ze zich mogen voorbereiden op het leven in de maatschappij. En dat u ze helpt in alles wat ze nodig hebben om te leren. Sommigen zal het moeilijk zijn om te leren. Kost dat heel veel energie. Wil ze de nodige hulp en de krachten daarvoor geven. En wilt u degene geven die het makkelijk afgaat om te leren, dat ze zich daar niet hoogmoedig in gedragen. Maar dat ze u dankbaar voor zullen zijn, voor het verstand wat we van u gekregen hebben. Heere, geef de docenten en iedereen die een taak heeft in het onderwijs alles wat nodig is om zo de jongeren op te leiden. Voor een plaats in de maatschappij, maar ook, Heere, voor een plaats in uw koninkrijk. Want u zet ons allemaal op een plaats in dit leven. Niet om onszelf te dienen, maar om u te dienen. En om op de plaats waar u ons gesteld heeft een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Mag onze jeugd dat ook inzien. En zich zo ook biddend voorbereiden elke dag opnieuw. Om u te mogen dienen de rest van hun leven. En Heer, dan mogen we ook dank zeggen voor de ontmoeting die we vanmorgen rondom uw woord hadden met evangelist Hazenoot. Ach Heer, het gaat niet om hem, het gaat om het woord van deze plaats. Het gaat niet om mensen, maar het gaat om u. En tegelijkertijd mogen we ons ook verwonderen, Heer, dat het werk aan de andere kant van de aarde ook voortgaat. En we bidden u voor dat werk. Heer Gilde, wil u het werk zegenen? En wilt u dat achtervolgen ook met uw zegen? En wilt u geven dat juist bij die mensen die het zo hard nodig hebben? We hebben ervan kunnen lezen van de week. Onder welke doelgroepen hij het evangelie mag brengen. Bij mensen die gedwongen in de prostitutie werken. Bij mensen die aan de onderkant en aan de rand van de maatschappij staan. Heer, geef hem de genade om in uw voetspoor te gaan samen met zijn gezin. Want Heer Jezus, u was precies eender. U ging niet naar de elite. Ja, daar was u ook als u uitgenodigd werd. Maar u zocht juist diegenen op die aan de rand stonden. Waar de mensen met een grote boog omheen lopen. Die vergeten zijn en voor wie anderen de neus ophalen. Heer, geef dat er ook juist velen mogen zijn. Vanuit die randen van de samenleving. Dat die getroffen mogen worden door de genade van de Heer Jezus Christus. Ook daar, de voormalige Nederlandse Antillen. Heer, geef hem en zijn gezin daarbij ook uw rijke zegen. Dat te midden van het uitdelen van uw woord en van de gaven, ze zelf rijk gezegend mogen worden. Want zo is het toch, Heer. Wie in uw dienst staat en uitdeelt, wordt daarvan niet armer. Maar die ontvangt daar zelf ook de zegen van. Heer, zo dragen wij alles aan u op. De bediening van uw woord. En laat onze gezangen ook tot een lieflijke reukwerk in uw, voor uw aangezicht zijn. Opdat u geëerd wordt. En opdat wij onze harten naar u opheffen. In aanbidding voor u, onze koning. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van de liefdeband die in de gemeente zo behoort te zijn met Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. We zingen straks na de preek van Psalm 106 het derde vers, Psalm 106, vers 3, na het amen van de prediking. Vanavond is aan de orde, zondag 21 van de catechismus, vraag en antwoord 54 en ook 55. Catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 54 en 55. Er wordt de vraag gesteld, wat gelooft u van de heilige algemene christelijke kerk? Het antwoord luidt dan dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente die tot het eeuwige leven uitverkoren is, door zijn geest en woord, in eenigheid van het ware geloof, van de beginne van de wereld aan, tot aan het einde aan toe, vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. En wat verstaat u door de gemeenschap van de heiligen? In de eerste plaats dat de gelovigen allemaal samen en in ieder persoonlijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En ten tweede dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Tot zover de catechismus. Ik wil het vanavond met u hebben over de zichtbare en de onzichtbare kerk. Dat is het thema. Ik heb geen punten vanavond. Het gaat over deze twee dingen, de zichtbare en onzichtbare kerk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wie horen er eigenlijk bij de kerk? Dat is een belangrijke vraag, vindt u niet? Dus ik vind het wel een belangrijke vraag om te weten wie er bij de kerk horen. Je ziet hier verschillende mensen in de kerk. Maar bij ons horen ook mensen die al heel lang niet meer hier bij ons zijn. Die we al lang niet meer gezien hebben. Sommigen door ouderdom niet meer op kunnen gaan. Of door ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen. Maar er zijn er ook die zijn niet meelevend meer. Ze zijn wel ooit gedoopt en als zodanig horen ze nog wel bij ons. Daarom hebben we een leenadministratie om dat overzicht te houden. En krijgt u een gemeentegids. Dat we ook kunnen zien, wie zien we niet meer? Wie zouden we anders gemakkelijk vergeten? We zien het ook geregeld in de kerkbode, die namen die we niet mogen vergeten. Wie horen er bij de kerk? Ja, iedereen dus die in het ledenbestand staat. Dan kijken we eigenlijk naar de kerk alsof de kerk een organisatie is met leden. En dan kennen we in de ledenadministratie 3 soorten leden. Dat is trouwens anders dan de afgescheiden kerken, die kennen maar 2 soorten leden. De hervormde kerk kent 3 soorten leden. We hebben de geboorteleden. Dat zijn degenen van wie we zeggen, die zijn geboren uit christelijke ouders, maar die zijn nog niet gedoopt. Dat zijn geboorteleden. De doopleden, dat zijn degenen die gedoopt zijn. En de belijdende leden, die belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Dus het is best belangrijk dat je dat goed weet. En daar hou je ook een administratie van bij. Wie is wat voor lid? Maar dan gaat het vanavond in de catechismus ook over de vraag, wie horen er bij de kerk? Maar in de catechismus gaat het niet over de ledenadministratie. Hoe belangrijk die ook is. En in de geloofsbelijdenis, als we belijden dat de kerk de gemeenschap van de heiligen is, dan gaat dat ook niet over de ledenadministratie. Ik geloof 1 heilige algemene christelijke kerk, dat is niet de organisatie der heiligen, die met elkaar een speciaal soort bedrijf hebben opgericht of zo, nee. Het is ook niet de vereniging van de heiligen, van mensen die allemaal godsdienstig op een bepaalde manier wel geïnteresseerd zijn en zich daarom in een vereniging verenigd hebben. De kerk is geen organisatie, geen instituut, geen vereniging met leden. Nee, het is een gemeenschap der heiligen. Het zijn mensen die allemaal, als het goed is, iets gemeenschappelijk hebben. En daarom een gemeenschap, een gemeente vormen. Een gemeente, wat hebben wij nou gemeenschappelijk? catechismus zegt daar hele mooie dingen over. Lees u maar nog even een keer mee met antwoord 54. Wat hebben wij gemeenschappelijk? Nou, de kerk, dat zijn mensen die de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht tot het eeuwige leven heeft uitverkoren. Dus de kerk, dat zijn degenen die de Zoon heeft uitverkoren om bij zijn gemeente te horen. Wij zitten hier omdat we uitverkoren zijn om hierbij te horen. U zit hier niet omdat u zelf dacht, joh, laat ik eens naar de kerk gaan. Heb u misschien wel gedacht, en dat kan ook wel. Maar achter die gedachte, ik wil wel eens naar de kerk, of ik ga naar de kerk, want daar ben ik nou eenmaal zo gewend, daarachter zit een geheim. Namelijk, dat God de Zoon je heeft uitgekozen. Uitgekozen om bij zijn gezin te horen. Ja, je bent in een gezin geboren, en de meesten van ons zijn in een christelijk gezin geboren. En die zijn door hun ouders naar de kerk gebracht. Niet omdat ze daar zelf voor gekozen hebben. Maar omdat je ouders het belangrijk vonden dat je het woord hoorde. En dat heeft ook te maken met dat geheim van de kerk. En dat verwoord antwoord 54 ook zo mooi. Het zijn degenen die de Zoon van God heeft uitverkoren. Door zijn geest en woord. Dus door zijn woord en zijn geest verzamelt de Zoon een gemeente. Wij zitten hier in de kerk met een reden, namelijk omdat het evangelie aan ons verkondigd wordt. Dat hebben we gemeenschappelijk. Wij horen allemaal elke zondag opnieuw datzelfde evangelie. Dus de gemeenschap der heiligen heeft verschillende dingen gemeenschappelijk uitverkoren om eeuwig te leven. Het evangelie om het evangelie te horen. Maar nog iets. Zij zijn samengebracht, zegt het antwoord dan, in eenigheid van het ware geloof. Dus dat is wat we als het goed is gemeenschappelijk hebben. Dat wij in datzelfde evangelie geloven. Zo ontstaat er een gemeente. En die drie die horen als het ware bij elkaar. Die drie die ik zojuist noemde. Dat uitverkoren zijn, dat woord horen en dat gelovig geloven. Dat zijn geen drie losse dingen. Nee, je hebt ze allemaal of je hebt ze allemaal niet. Het is als het ware een drie-eenheid. Uitverkoren, het woord horen, het evangelie horen en geloven. Wie gelooft, die is uitverkoren. En die gelooft omdat hij het evangelie gehoord heeft. Als je tot de gemeenschap van de heiligen behoort, dan zeg je ik geloof het in het evangelie. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. En dan word je in de kerk verkondigd. Weet je hoe dat nou komt? Dat komt omdat je door de Heer onder zijn woord gebracht bent. Daarom geloof je. En daar zit nog wat verder achter. Waarom werd je onder dat woord gebracht? Nou, dat had God van voor de grondlegging van de wereld al zo bedacht. Ziet u, alle drie heb je ze samen. Alleen in onze beleving gaat het andersom. Eerst geloven, je gelooft en dan ben je nog helemaal niet zo bewust van dat wonder dat je onder het evangelie gebracht bent. Dat ga je pas als je tot geloof gekomen bent steeds weer en steeds meer beseffen. En dan ga je daarna nog meer beseffen. Als je bedenkt, ja maar waarom ben ik dan onder het woord gebracht? Was dat mijn eigen idee? Nee, de Heere liet me opgroeien in een gezin waar ik onder het woord gebracht werd. Of de Heere heeft iemand in mijn leven mijn pad doen kruisen. Die zei, joh, je moet eens een keer mee naar de kerk komen. En zo kwam ik er, zo werd ik er gebracht. En zo kwam ik tot die gemeente. En ik geloof nu in Jezus Christus. Ik geloof dat Hij de Zoon van God is. Die naar de wereld kwam om mijn zonden te vergeven. Ik geloof dat Hij op de derde dag is opgestaan. En dat geeft mij hoop. Dat geeft mij hoop voor mijn lichaam. Eens zal ik sterven, maar omdat Christus is opgestaan, zal ik ook opstaan uit de dood. Al die dingen die mij in het evangelie verkondigd worden, daarop zeg ik ja en amen. Zo is het.
Wie horen er bij de kerk? We hebben eigenlijk twee antwoorden op die vraag gegeven. De kerk, dat zijn de mensen die in de ledenadministratie staan. En daar kunnen we een uitdraai van maken. En dan heb je een lijst met namen. We noemen dat de zichtbare kerk. Het gaat natuurlijk ten diepste om de vraag, hoort u, hoor jij bij die mensen die de Zoon van God heeft uitverkoren? En die hij door zijn woord en geest verzamelt. Die hij in het evangelie doet geloven. En, dat zegt antwoord 54 ook, die hij tot het einde toe beschermt en onderhoudt. Kijk, dat is de kerk vanuit het gezichtspunt van God. Hij weet wie er bij zijn gemeente horen en wie er niet bij horen. Zijn ledenbestand, met eerbied gesproken, is een andere dan de onze. Zijn ledenbestand is alleen aan hem bekend. We spreken daarom ook wel van de onzichtbare kerk. Maar dat onderscheid tussen de zichtbare en de onzichtbare kerk is iets wat we al heel vroeg in de kerkgeschiedenis tegenkomen bij de kerkvader Augustinus. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat hij het heeft, als het ware, die benaming gegeven heeft. Zichtbare en onzichtbare kerk. Want hij zag in zijn tijd al, de vierde, vijfde eeuw na Christus, dat niet iedereen die lid is van de kerk ook werkelijk gered is. En ook werkelijk gelovig is. En dat is goed om dat onderscheid te maken, omdat dat onderscheid heel vaak niet gemaakt wordt. Vraag het maar aan mensen van buitenaf van de kerk. Die zullen zeggen, ja, in de kerk daar zitten alleen maar gelovigen. En wat voor gelovigen? En dan weten ze er vaak ook wel een paar hypocrieten uit te pakken, waarvan ze zeggen, ja, als dat nou het geloof is, dan hoef ik er niet bij te horen. Dus van buitenaf wordt er naar de kerk gekeken als één grote groep, dat zijn de gelovigen, ook van binnenuit. Want ik heb dat ook wel eens ook meegemaakt in mijn vorige gemeente, en dan bedoel ik niet de HK van Apeldoorn, maar toen ik nog in de evangelische gemeente was, daar werd tegen mij gezegd, ja, maar je hoeft er echt niet aan te twijfelen dat wie hier zit, dat geen gelovigen zijn. Die moet je vooral onderwijs geven, maar het evangelie hebben ze niet meer nodig. Dat station is als het ware al gepasseerd. En zo kan je ook van binnenuit de gemeente hebben dat onderscheid tussen zichtbaar en onzichtbaar niet meer gemaakt wordt. Maar dan kom je vroeg of laat ook in de gemeente in de verwarring, want dan loop je tegen een broeder aan en die neemt je in de maling of die heeft een doet een gemene streek tegen je en dan zeg je, hoe is dat nou mogelijk dat een gelovige dat doet? Ja, het kan zijn, ook in de kerk, dat mensen niet gelovig zijn. Of dat gelovigen van het pad af zijn en dat je ze tot bekering moet roepen. Daar is de tucht ook voor. Om mensen die belijden dat ze een gelovige zijn, maar hun leven toont dat niet, om die terug te roepen. Dus niet iedereen die ingeschreven is in het ledenbestand, die hoort bij de onzichtbare kerk. Niet iedereen die gedoopt is, geloofsbelijdenis gedaan heeft, is een ware gelovige. Niet is de kerk, dat is niet iedereen, heeft ook werkelijk die redding van de Heer Jezus ervaren. In elke dienst ben ik me altijd weer bewust, nemen een gelovige en ongelovige een plaats in. En zit de kaf tussen het koren. Uiteindelijk is de Heer alleen die weet wie tot zijn gemeente behoort. Wie horen er bij de kerk? Misschien moet ik de vraag anders stellen. Hoort u bij die kerk? Hoor jij bij de kerk? Ja, zegt u. Die vraag stel je aan de verkeerde persoon. Tenminste, als u bedoelt of ik bij de onzichtbare kerk hoor. Kijk, bij de zichtbare kerk, dat weet ik nog wel. Maar bij de onzichtbare kerk, dan moet je niet aan mij vragen. U zit net te vertellen dat de hemelse gemeentegids niet aan ons bekend is. De gemeentegids van Abbebroek, dat is maar een administratief iets. Maar als het gaat om die hemelse gemeentegids, die kan ik niet inzien. Dus die vraag moet je niet aan mij stellen of ik daar wel in sta. Dat weet alleen God. Maar zo gemakkelijk komen we er niet vanaf. Want het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk, dat is bedoeld, door Augustinus al, om te verklaren hoe het kan zijn dat niet iedereen in de kerk gelooft. Maar het is niet bedoeld om je achter te verschuilen en te zeggen, ja, de ware kerk, dat is alleen voor God bekend. Dus je komt toch nooit te weten of je bij die onzichtbare kerk hoort. Zo mogen we niet redeneren. Trouwens, wat zegt dat van je als je je er zo snel bij neer kan leggen? Ja, ik weet het ook niet of ik erbij hoor. Ik huiver eigenlijk bij zo'n antwoord. Hoe kan je zo koud zijn? Je zegt daarmee eigenlijk, ja, of ik verloren ben of niet, ik heb geen idee, maar of ik gered ben of niet, ik heb geen idee. Ik zal maar zien. Wil je dan niet bij die onzichtbare kerk horen? Bij die gemeente die uitgekozen is om eeuwig te leven, om gered te worden, om bewaard te worden tot het einde van de tijd aan toe. Dat onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk, dat heeft Augustinus niet verzonnen. Je komt in de Bijbel al tegen. Augustinus heeft er alleen die woorden zichtbaar en onzichtbaar aangegeven. Je komt bijvoorbeeld in de Bijbel al tegen in zo'n tekst als Jesaja 29, vers 13. Jesaja moest profeteren en zeggen, dit volk, en hij had over Israël, dit volk nadert mij met de lippen, maar het houdt zijn hart verre van mij. En de Heer Jezus die herhaalt die woorden later tegen de Farizeeën. Tegen de meest godsdienstige mensen die vooraan zitten in de kerk, zegt de Heer Jezus, die woorden van Jesaja 29, die gaan over jullie. Jullie eren mij tevergeefs, want jullie zeggen mooie dingen, jullie zingen mooie psalmen, maar jullie hart houden jullie ver bij mij vandaan. Zowel Jesaja als de Heer Jezus spreken met mensen die godsdienstig zijn. Het is als het ware alsof Jesaja, alsof de Heer Jezus zegt, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat je naar de tempel komt met je offer en dat je de opgangspsalmen zingt en dat je met je gaven komt, met de eerstelingen van je oogst, maar je houdt je hart bij de Heere vandaan? Hoe kan het nou dat je naar de kerk komt en dat je meezingt, maar dat je hart niet bij de Heere is? De Heere is daar uiterst verontwaardigd over. Als u zo in de kerk zit. Als je met alles meedoet, maar je hart bij hem vandaan houdt. Dus of je tot die onzichtbare kerk behoort, dat heeft alles te maken met je hart. Waar ligt je hart? Ligt je hart bij de Heere? Kan het vandaag zijn dat de Heere tegen jou zegt, jij komt naar de kerk. En je zingt de psalmen keurig mee. En je beleidt, ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus. Je kent die geloofsbelijdenis uit je hoofd, die heb je inmiddels al zo vaak gehoord. Maar als de Heere Jezus naar je hart kijkt, dan zegt hij, het is alleen maar buitenkant. Je kent het wel met je hoofd, maar niet met je hart. Dat hart, als ik daarin kijk, dat heeft mij niet lief. Dat hart, dat meent er niets van. Dat hart, dat is niet oprecht. Ik zie wel een hoop godsdienst in het leven. Zelfs ook wel interesse in godsdienstige dingen. Maar liefde tot mij, jouw zaligmaker. Maar liefde tot mij, die zegt, al het begin van je leven bij je doop, ik betuig en bezegel dat ik jouw vader ben. De liefde tot die vader, die kom ik niet in jouw hart tegen. Gemeente, ik kan uw hart niet zien. En degene die naast u zit, kan uw hart ook niet zien. Maar de Heer Jezus wel. En hij kijkt vanavond recht in je hart. En hij ziet alle verborgen hoeken. Hij kent al je gedachten, ook wat je nu denkt. Ach, hou die dominee maar een keer op met die preek, zegt hij maar amen. Hij weet hoe het met je ziel is. En ik denk dat u het zelf ook wel weet. Hoe je bij die onzichtbare kerk? Hoe ben je hier vandaag naar de kerk gekomen? Nee, ik bedoel niet of je lopend gekomen bent, of met de auto, of met de fiets. Maar hoe bent u naar de kerk gekomen? Met welk doel? Is het je oprechte verlangen om de Heere te dienen? En om de Heere te loven, waarmee begonnen zijn, Psalm 105. Om ons hart te verenigen tot zijn eer. Is je hart meegekomen naar de kerk of heb je thuis gelaten? Of zit je hart op dit moment bij wat je morgen gaat doen? Of met wie je straks gaat chatten? Is je hart meegekomen naar de kerk? Eigenlijk moet ik het anders zeggen, hè? Heeft je hart je naar de kerk gebracht? Was het het verlangen van je hart om vandaag weer op te mogen gaan? Het woord van de Heere te horen en om Hem te eren? Of is die kerkgang wat uiterlijks? De onzichtbare kerk, dat zijn degenen die hier samenkomen en die met elkaar hun hart verenigen tot zijn eer. Die hun hart niet verhouden van de Heer Jezus, maar degenen die zeggen: ik ben hartelijk verbonden met Hem. Ik kan niet zonder Hem, ik hoor bij Hem, want Hij heeft mij gekocht en betaald met zijn bloed. En ik ben met Hem verbonden door de band van het geloof. Waarom? Omdat de Heere zich eerst aan mij verbonden heeft. Ik heb lief, zegt Johannes, wij hebben lief, omdat Hij mij eerst lief gehad heeft. Ja, de Heer Jezus komt tot mij in het evangelie. En Hij behandelt mij in het evangelie heel eerlijk. Want Hij zegt wie ik ben. Ik ben een zondaar. Ik ben iemand die geestelijk dood is. Iemand met wie de gemeenschap met God verbroken is. En die verdient om voor eeuwig gestraft te worden. Hij zegt mij wie ik ben. Dat is moeilijk om te horen. Maar daar begint het evangelie wel. Maar daar eindigt het evangelie niet. Dat is de opmaat. Dat is om het wonder van het evangelie te gaan snappen dat Hij ons zo eerlijk behandelt. Want Hij zegt me niet alleen wie ik ben, maar ook wat Hij gedaan heeft. Hij zegt: daarom, omdat jij een zondaar bent, daarom kwam ik naar de aarde. Om jou die geestelijk dood bent, tot leven te wekken. Om jou levend te maken, zodat je niet langer in de duisternis wandelt, maar zodat je leeft in mijn licht. Het evangelie vertelt ons, de Zoon van God is naar de aarde gekomen om uit dat hele verloren menselijke geslacht, onder al die mensen die geestelijk dood zijn, in hun zonden en hun misdaden, om vanuit al die mensen niet een paar individuen te vergaderen, nee, om een gemeente te verzamelen die eeuwig bij Hem en met Hem zal leven. En wie gelooft in het evangelie, die wordt bij die gemeenschap bijgevoegd. Die gemeenschap die samen met Hem zal leven op de nieuwe aarde. Gemeente, als ik vraag, hoor je bij die gemeenschap? Dan is dat precies dezelfde vraag als dat ik zou zeggen, geloof je in het evangelie? Geloof je in de Zoon van God die naar de aarde kwam om niet alleen anderen, maar ook jou bij zijn gemeente te brengen? Om jou als lidmaat van die gemeente te beschermen en te bewaren tot het eeuwige leven. Het geloof verbindt je verticaal met de Heer Jezus. Maar niet alleen dat verticaal, het geloof met de Heer Jezus, daardoor word je verbonden. Nee, op het moment dat je in de Heer Jezus gelooft, word je horizontaal verbonden met de gemeente. Dat is eigenlijk wat Johannes in 1 Johannes 4 wil zeggen. Het is niet mogelijk dat je met de Heere verbonden bent, maar niet met de gemeente. Dat je elkaar niet lief hebt. En die verbintenis, die wordt in het Nieuwe Testament een heel bijzonder beeld voor gebruikt. Ik zeg een bijzonder beeld, omdat het Nieuwe Testament een nieuw beeld voor de gemeente geeft. Het Oude Testament werden verschillende beelden gebruikt. Het beeld van de kudde. Ook het beeld van de tempel, het gebouw, het beeld van een volk. Maar het Nieuwe Testament geeft een beeld wat nog nooit in het Oude Testament gebruikt is, het beeld van het lichaam. Je wordt als een lidmaat van de kerk, je wordt een lidmaat van de kerk door het geloof. En een lidmaat, dat wil zeggen een ledemaat. Het Oud-Nederlands woord voor ledematen, voor lichaamsdelen. Lichaamsdelen van de Heer Jezus zijn. Dat is wat de kerk is. Wie gelooft in Christus en zijn naam belijdt, is een lichaamsdeel van Christus. En die richt zich op Christus, het hoofd, dat is die verticale verbinding. Maar tegelijkertijd, door dat hoofd wordt niet alleen ik, maar wordt dat hele lichaam aangestuurd. En dat hele lichaam is één geheel. Wat hebben we gemeenschappelijk? Het evangelie. Dat evangelie dat verbindt ons aan elkaar. Samen vormen we dat ene lichaam. Daarom zegt antwoord 54, in eenigheid van het ware geloof. In antwoord 55 werkt dat lichaam dan verder uit. De gemeenschap der heiligen, dat betekent dat wij door het geloof lidmaat zijn van Jezus Christus. En dat betekent twee dingen. We hebben gemeenschap met Christus, we hebben deel aan al zijn gaven. Maar tegelijkertijd heb ik ook gemeenschap met alle heiligen. En ik heb een verantwoordelijkheid naar ieder afzonderlijk lid van de gemeente. Een verantwoordelijkheid om mijn gaven ook in te zetten voor die mensen. En heel opvallend vind ik dan hoe antwoord 55 dat zegt. Dat moeten we gewillig doen, dat wil zeggen niet met tegenzin. En met vreugde. Niet almokkend. Ja, zeg je misschien. Maar dan loop ik toch weer tegen dat verschil aan, hè, van die zichtbare en die onzichtbare kerk. Ik moet mijn gaven inzetten voor de andere lidmaten van Christus. De andere ware gelovigen. Maar ja, hoe weet ik wie dat zijn? Ik heb het al net gezegd, dat weet alleen God. En we geven geen gemeenteschids uit waar straks een vinkje achter de namen staat bij degene die bij de onzichtbare kerk horen en de rest niet. Dat kan ook niet, want we kennen de harten niet. En toch, daar wil ik tenslotte bij stilstaan, geeft de Bijbel wel een aantal kenmerken. Hoe leer ik nou die ware lidmaten van de onzichtbare kerk kennen? Allereerst aan hun belijdenis. Calvijn zegt dat al heel mooi in zijn institutie. Hoe herken je nou iemand die bij de onzichtbare kerk hoort? Nou, dat is iemand die God als zijn vader belijdt. Dat is iemand die Jezus Christus als zijn verlosser belijdt. En zo hebben we in het voetspoor van Calvijn ook in de kerkorde een onderscheid tussen doopleden en belijdende leden. Die belijdende leden, die hebben een naam in de kerkorde, dat heette lidmaten. Lidmaten, dat zijn degenen die belijdenis van het geloof hebben gedaan. Die zeggen daarmee, ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, ik ben zijn eigendom. Als je dus geen belijdenis doet, dan zegt dat heel wat over jezelf. Dus Calvijn die zegt allereerst, het heeft met de belijdenis van iemand te maken. Maar je herkent ze ook aan hun leven. Dat zijn mensen die niet alleen de belijdenis, of het geloof, het evangelie belijden. Nee, ze belijden het niet alleen met de mond, maar ook met het leven. Ze willen leven tot Gods eer. Je ziet in hun leven dat ze door de Heer Jezus verlost zijn. En jongeren, als ik hier straks bij de rotonde van Abbebroek rechtsaf zou slaan. Dan weten jullie allemaal, dan ben ik onderweg naar Zuidland en niet naar Heenvliet. Want rechtsaf, dat is de kant van Zuidland. Je kan het aan mijn beslissingen en de keuzes en de afslagen die ik in het leven neem zien, welke kant ik heen ga. Nou, zo werkt het in het geestelijke ook. Aan de richting van je leven, aan de afslagen die je in het leven neemt. De keuzes die je maakt, de vrienden waarmee je omgaat. Weet ik welke kant je uitgaat en waar je dus uitkomt. Waar je levensweg heen gaat, naar het eeuwige leven of naar het eeuwig verderf. Die dingen laten de richting van je leven zien. Is je leven op de Heer Jezus gericht? Of is je leven naar de wereld gericht? Door je leven wordt zichtbaar of je bij de onzichtbare kerk hoort. Of hij noemt nog een kenmerk. Waar je de onzichtbare kerk aan herkent. Namelijk aan de deelname van de sacramenten. Want die sacramenten, dat zijn tekenen bij het evangelie. De ware gelovigen gebruiken die sacramenten omdat de Heere ze aan je geeft om het geloof te versterken. Dus als je dan aan elkaar vraagt, joh, hoe was die doopdienst voor jou? En er komt een antwoord uit van, nou, het was een prachtige doopjurk en het was een schattig kindje en gelukkig was het babytje stil. En al dat soort dingen. Dan denk je, ja, maar daar ging die doopdienst natuurlijk niet over. Nee, wie de doop gebruikt, die zegt, ik zag dat kindje, prachtige doopjurk. Witte doopjurk, maar tegelijkertijd, weten we allemaal en weet ik ook, dat kindje, hoe mooi die doopjurk voor is, kan voor doopjurk ook is, kan voor God Gods aangezicht niet bestaan. En dat geldt voor mij ook. Maar tegelijkertijd, toen dat kindje naar voren gebracht werd, toen bedacht ik me, zo ben ik ook naar voren gebracht. Ben ik in de kerk gebracht. Ben ik bij de gemeenschap van de heiligen gebracht. Blijkbaar had de Heere daar iets mee voor. Hij heeft ook tegen mij gezegd, toen ik gedoopt ben. Ik neem jou aan als mijn kind, als mijn erfgenaam. Want de Heer Jezus heeft je gekocht en betaald met zijn bloed. Dan zeg je, ja joh, toen we laatst die doopdienst hadden, toen mocht ik het weer zien. Het was alsof de Heere opnieuw tegen mij zei. Jij bent van mij. Ik heb jou uit de wereld getrokken. En jou ingelijfd in die gemeente die zalig wordt. Dat is de doop gebruiken. Zo teruggebracht worden naar je eigen doop. Gemeente, hoort u bij die gemeenschap der heiligen? Er zijn er die zeggen, ja, ik geloof wel. Maar ik kan ook wel geloven zonder de kerk. Eigenlijk kan dat niet, hè? Ja, ik geloof wel, ik ben er zondag wel, maar ik heb niet zoveel met de gemeente. Dat kan eigenlijk niet. Het kan eigenlijk niet bestaan dat je wel in de Heer Jezus gelooft. Je wel in de bruidegom gelooft, maar dat je zegt, met de bruid heb ik niet zoveel. Is de kerk nodig dan om gered te worden? Nee. Maar wie gered wordt door Jezus Christus, die wordt door hem bij die gemeente gevoegd. En de Bijbel gebruikt keer op keer beelden die laten zien dat die gelovigen bij elkaar horen. Dat wie aan Christus verbonden is, aan zijn gemeente verbonden is. Die gemeente die als een kudde is. Niet allemaal losse schaapjes die her en der overal verspreid zijn. En die het zelf allemaal een beetje uitzoeken. Nee, het is één kudde die geleid wordt en beschermd wordt door die ene herder. En die herder die verstrooit de schapen niet, maar hij brengt ze juist samen. Dat beeld van dat lichaam, die lichaamsdelen, die hebben ieder afzonderlijk elkaar nodig. Die vormen samen één geheel. Ze zijn er voor elkaar, iedereen is nodig. En ze hebben allemaal, staan ze in verbinding met dat hoofd. Het beeld van het huisgezin. Allemaal samen aan dezelfde tafel. Samen die ene God en Vader danken. En samen die ene moeder hebben. Een vroeg christelijk beeld. Als God je vader is, dan is de kerk je moeder. Beeld van het geestelijke huis. Geeft Petrus ons dat die gelovigen allemaal levende stenen zijn die dat ene gebouw als het ware vormen. Gebouwd op de hoeksteen Jezus Christus. Maar samengevoegd als één geheel voor hem. Beeld van het koninkrijk. Allemaal onderdanen. Gericht op die ene koning. Al die beelden laten het zo helder zien, gemeente. Die gelovigen zijn niet allemaal individuen. Maar wie gered is door Jezus Christus. Die wordt gebracht in een gemeenschap. En die gemeenschap die wordt apart gezet van de wereld. Jezus Christus maakt niet allemaal individuen zalig. Nee, hij maakt zijn gemeente zalig. Wie de bruidegom lief heeft, heeft ook de bruid lief. En wie Christus lief heeft, heeft de gemeente lief. Die onzichtbare kerk, dat zijn alle ware gelovigen. Die een lidmaat van Jezus zijn. En we weten niet precies wie dat zijn. Maar we herkennen ze wel. Want uiteindelijk wordt die onzichtbare kerk zichtbaar. Doordat ze een geestelijke gemeenschap vormen die zich richten op Heer Jezus. En dan kan het zijn dat de wereld zegt, zie hoe lief ze elkaar hebben. Omdat we het evangelie gehoord hebben. Het evangelie. Wat zegt dat niet alleen ik. Maar ook die broeder en die zuster door de Heere geliefd is. En daarom wil ik ook bij die gemeenschap horen. Niet omdat iedereen zo heilig is, maar omdat Christus ons samenbrengt. En ons, en ons als zijn gemeente geheiligd heeft. Hij is het hoofd en wij hebben al zijn leden hartelijk lief. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, wat een geheim. Dat wij elkaar lief kunnen hebben. Vanuit die grote bron, de liefde die u in het evangelie aan ons geopenbaard heeft. En Heer, dan bidden wij u, leer het ons om elkaar hartelijk lief te hebben. En dat niet alleen met de mond, maar ook met de daad. Ja, Heer, u zocht ons op. Uw liefde kreeg handen en voeten. Doorstoken handen. Doorstoken voeten. Die liefde, die heeft u wat gekost. Die kostte u alles. En u zegt het zelf tegen uw discipelen. Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En Heer, leer het ons zo. Dat die liefde ons ook wat kost, ons ook wat mag kosten. En dat we elkaar telkens weer op mogen zoeken. Maar dan weet u, dan komen we onszelf vaak tegen. Dan zeggen we dat sommige mensen in onze allergiezone zitten. Dan willen we met sommigen het liefst niet te maken hebben. Ach Heere, vergeef het ons, neem het weg. Dat we samen dat ene huisgezin voor u mogen zijn. En dat we dat ook naar buiten toe iets van mogen laten uit, iets van mogen uitstralen. Omdat de omgeving zegt, zie hoe lief ze elkaar hebben. Niet zie hoe vroom ze met elkaar daar zijn. Maar dat ze het mogen merken. Dat de liefde datgene is wat ons hier samenbindt. Ga zo met ons mee, de nieuwe week in. En dan gaan we allemaal het leven weer in, voor de meesten ook weer naar school, naar het werk. De vakantietijd is voorbij. En geef dat we dan ook een verlangen mogen hebben om de gemeente en ieder die daartoe behoort ook weer op te zoeken door de week en volgende week in uw huis. Dat alles, dat vragen wij van u in de vergeving van al onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 68, vers 3, waar dat beeld van het huisgezin bezongen wordt. Spring op van vreugd, verhef zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof een vader is van de wezen. 68, vers 3. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.